Het risico als je achteraan gaat zitten, is dat je naar voren wordt geroepen. Zouden jullie dat willen doen? Gewoon allemaal een beetje, een paar rijen naar voren. Want als ik dan een vraag krijg, ik heb het al tegen Richard gezegd. Goed, dan gaan we beginnen met het zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Tweede vers van Psalm 98.
Zijn heil ons
Ik wil met u lezen uit Gods heilig woord, Johannes 8, vanaf vers 51 tot en met 59. Johannes 8, vanaf vers 51. Het gaat vanavond over het verschil en de overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament en hoe de gelovigen dat beleefd hebben. De vraag van, hebben de gelovigen van het Oude Testament nu hetzelfde beleefd als de gelovigen van het Nieuwe Testament? En dan lees ik een gedeelte waarin de Heer Jezus in gesprek is met de fariseeërs en de schriftgeleerden. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten en zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is? En de profeten zijn gestorven, wie maakt gij uzelven? En Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik u lieden gelijk zijn. Dat is een leugenaar, maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham uw vader heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaren en hebt gij Abraham gezien? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen, en ging al zo voorbij. We willen samen bidden. Heer, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, of u ons licht en wijsheid wil geven om het onderwerp van deze avond te bespreken en tot ons te nemen. En dat er ook lering uit mogen trekken, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Zodat wij iets mogen proeven van de gemeenschap der heiligen van alle tijden af. Zowel de gelovigen in de oude dag, als de gelovigen van de nieuwe dag. En wij bidden u, als wij dat nog niet kennen, of gij ons dan ook een nieuw hart wil schenken. Of gij ons dat ware geloof wil schenken. Dat uitziende geloof, zoals Abraham dat kreeg toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En Heere, wij bidden u of gij ons ook persoonlijk wil gedenken. Misschien hebben we wel een hele drukke dag achter de rug, dat we moeilijk eigenlijk ons kunnen concentreren, of dat we een hoofd vol zorgen hebben, een hart vol smart. Wilt gij dan een ogenblik ons tot rust laten komen, zodat we mogen ervaren dat wanneer we de genademiddelen ter hand nemen, dat gij daar ook uw gunst aan wilt verbinden. Wilt u dit eenvoudige middel dan ook zegenen, ook voor degene die meeluisteren via de kerktelefoon. En dat vragen wij u uit genade. Amen. Goed, we pakken de draad weer op. We zijn bezig met de institutie van Calvijn. Ik heb hier één deel van mijn uitgave in mijn handen. Dat zijn 3 delen. Dus we kunnen voorlopig nog even vooruit. En ik heb tot nu toe dit stuk behandeld. Pittig om te lezen. We gebruiken ook de verkorte weergave van Evert Barton. Die is vooral gericht op de jeugd, zodat het voor de jeugd wat toegankelijk is. Maar het is ook een prachtige weergave voor ons om eventjes ons van tevoren al in te lezen. Maar ja, als je dan weer de oorspronkelijke versie leest, dan zeg je ja, het is toch wel een beetje magertjes, zoals Evert Barton het verkort. Maar dat kan ook gewoon niet anders, want dat is ook zijn opzet. Zijn opzet is ook dat het eigenlijk een brug is naar de eigenlijke institutie. Als je een klein beetje verdiept in de geschiedenis, dan sta je er versteld van wat een rol de institutie van Johannes Calvijn heeft gehad in de kerkgeschiedenis. Vele eeuwen lang werd de institutie echt gezien als de sleutel om de Bijbel uit te leggen. En wat bedoelen we daarmee? Nou, zoals wij dat hebben in onze catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, dat is voor ons eigenlijk een sleutel om het woord uit te leggen. Zodat je echt de zuivere leer weet en dat je vanuit die zuivere leer Gods woord uitlegt. Want je kunt bijna niet objectief zijn als je de Bijbel gaat uitleggen. Kijk, ik heb het wel eens gezegd, hè, als iemand bijvoorbeeld heel goed Hebreeuws zou kunnen of heel goed Grieks, en hij zou totaal niet gelovig zijn, en hij zou vervolgens dan de Bijbel moeten gaan vertalen en eventueel de woorden moeten gaan uitleggen, dan zou hij dat misschien technisch wel kunnen, maar geestelijk niet. Je hebt altijd een theologische sleutel nodig om werkelijk te verstaan wat staat hier nu eigenlijk geschreven. Je kunt je helemaal dat voorstellen dat die Moorman echt toen wel de Septuaginta kon lezen toen hij daar op die wagen zat en dat hij het boek van de profeet Jesaja las. Hij kon echt die woorden wel vatten die daar stonden. Maar de boodschap daarvan verstond hij niet. Daar had hij een uitlegger voor nodig. Nou, zo wil de institutie eigenlijk ook een uitlegger zijn van de Heilige Schrift. Nou, we zijn gewend om ongeveer drie kwartier aan het woord te zijn. Tussendoor is er altijd gelegenheid om wat te zeggen of een opmerking te maken. Daarna dan is er gelegenheid om een vraag te stellen over de inhoud. Maar het mag ook een andersoortige vraag zijn. Dat geeft helemaal niet. Als er geen vragen zijn, dan sluit ik gewoon af. Ik ben toegekomen aan boek 2, hoofdstuk 9. En daarboven staat dat Christus, hoewel hij onder de wet de Joden bekend geweest is, en daar wordt mee bedoeld het Oude Testament, toch eerst in het Evangelie ten volle geopenbaard is. Daar gaat Calvijn nu op in. Calvijn die gaat dus in op de geschiedenis. Wat is dat voor geschiedenis? Dat is heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis moet je niet vergelijken met de gewone geschiedenis. Heilsgeschiedenis, dat is datgene wat God nodig heeft gehad om te laten zien hoe het heil dat hij uitgedacht heeft in de eeuwigheid in de tijd naar deze aarde is gekomen. En dat is een geschiedenis. Dat is allereerst de geschiedenis van de belofte. Die belofte begint in Genesis 3 vers 15. En de Erskines die vergelijken dat bij een vrouw die zwanger wordt. Langzamerhand groeit dan dat nieuwe leven in de moederschoot en wordt de moeder ook steeds dikker en kun je duidelijk zien van het rijp naar de geboorte toe. Het Oude Testament was zwanger van Christus. En het rijpt naar het moment toe dat de Christus geboren wordt. Dat is de heilsgeschiedenis. En alles in die heilsgeschiedenis spreekt dan ook van de komst van Christus. De beloften, de patriarchen, de aartsvaders, wat zij te horen hebben gekregen. De ceremonieën, de offeranden, de feesten, de priesters en ook later de koningen van Israël en later ook wat de profeten allemaal gezegd hebben over de komst van Christus. En nu gaat Calvijn in op een vraag, namelijk in hoeverre heeft de kerk van het Oude Testament ook Christus echt gezien? En ook van Christus al hun heil verwacht. Dat is het probleem wat hij aan de orde stelt. En het tweede wat hij aan de orde wil stellen is: waarin overtreft de nieuwtestamentische gelovige de oudtestamentische gelovige? Dat is het tweede probleem wat hij aan de orde stelt. Calvijn die spreekt dan op een gegeven moment dat er na het Oude Testament een diepe nacht valt. En die nacht die heeft 4 eeuwen geduurd. Dat God dus geen profetie meer gaf. Maar voordat die nacht begon, zegt Calvijn, heeft God de belofte gegeven van de zon der gerechtigheid. We kunnen dat lezen in Malachi 1 vers 6. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dus die kerk van het Oude Testament, die gaat met de belofte van de zon der gerechtigheid een diepe, lange nacht in. Een nacht van wachten, van uitzien naar de komst van die zon der gerechtigheid. En als dan die zon der gerechtigheid gekomen is, dat is de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen in Matthäus 13 vers 16, doch uw ogen zijn zalig, omdat zij gezien hebben. Zij hebben die zon der gerechtigheid mogen zien. Maar hoe zit dat dan toch met die oudtestamentische gelovigen? Hebben die dan helemaal niets gezien van Christus, zodat ze hun hoop niet konden stellen op Christus? Zeker. Vandaar ook dat wij Johannes 8 vers 56 gelezen hebben, waar de Heere Jezus heel duidelijk zegt: en Abraham heeft van verre mijn dag gezien en ook omhelst. De belofte gezien en omhelst staat er in de Hebreeënbrief. En hier: Abraham uw vader heeft met verheuging verlangd opdat hij mij dag zou zien, en hij heeft hem gezien en hij is verblijd geweest. Hoe kan dat dan, zegt iemand? Dat kan alleen door het geloof. En de meeste uitleggers die denken dan hier aan het moment dat hij Isaac offerde. Dat hij toen eigenlijk heel duidelijk heeft gezien wat de eigenlijke bedoeling ervan was. Omdat hij zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dan gaan we naar paragraaf 2. Calvijn gaat nu in op de vraag: wat moeten we verstaan onder het evangelie? En dan ook weer het evangelie in het Oude Testament. Hebben de vaderen van het Oude Testament ook het evangelie gekend? Calvijn zegt: jazeker. Namelijk door de getuigenissen van zijn barmhartigheid en zijn vaderlijke genegenheid die God van ouds de vaderen heeft gegeven. Dus dat hebben de gelovigen beleefd. En hij zegt dan ook in het bijzonder: de toepassing van de belofte dat de Christus zou komen. De toepassing van de prediking in de schaduwdienst. Dat het in de offerdienst om de Christus ging. En dat het om die hoge priester om de Christus ging. En dat ze door het geloof dat mochten verstaan en dat ze de toepassing daarvan ook hebben mogen ondervinden. Maar als het Nieuwe Testament komt, dan zal dat voller zijn, rijker zijn, En dan wijst hij op het moment van de ontmoeting van de Heer Jezus met Nathanael. Nathanael, dat was zo'n typisch oud-testamentische gelovige. Die leefde uit de oud-testamentische beloften. En als hij dan een ontmoeting heeft met de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus, Nathanael, van nu voortaan, dan zul je de engelen Gods zien op de Zoon des Mensen. En dan zinspeelt de Heer Jezus op de Bethel-openbaring van Jacob. Toen zag Jacob de ladder. En toen zag Jacob de engelen op en neer gaan op die ladder. En toen heeft Jacob door het geloof gezien, die ladder die wijst op Christus. Dat was voor Jacob een oud-testamentische openbaring van Christus. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen Nathanael, en nu is het werkelijkheid, Nathanael. Dan gaan we naar paragraaf 3:4 van datzelfde hoofdstuk. En dan laat Calvijn zien dat ook de nieuwtestamentische gelovigen de dingen slechts ten dele zien. Het is ook niet zo dat de nieuwtestamentische gelovigen nou alles in één keer ten volle zien. Hoe komt dat? Nu, dat komt door het zondige vlees. Dat is nog niet volkomen afgelegd. Straks, als dat zondige vlees volkomen afgelegd zal zijn, dan zullen de nieuwtestamentische gelovigen Christus in al zijn heerlijkheid zien. Dan gaat hij in op de vraag van, werden die oud-testamentische gelovigen nu op dezelfde manier zalig als de nieuwtestamentische gelovigen? Jazeker, zegt hij dan. Precies op dezelfde manier. Namelijk, heel eenvoudig antwoord, door het geloof. Heel eenvoudig. Maar dat is het geheim. Alleen, zegt hij, bij de oud-testamentische gelovigen was dat in de schaduw. En bij de nieuwtestamentische gelovigen in het wezen van de zaak. En in paragraaf 5 wijst hij dan op de overgang. Oude Testament, Nieuwe Testament. En we weten allemaal welke figuur de overgangsfiguur is geweest. Dat is Johannes de Doper. Je zou kunnen zeggen, Johannes de Doper, dat was de man die in de morgenschemer stond van de zon der gerechtigheid. Maar hij heeft niet de volle openbaring meegemaakt. De Heer Jezus zegt het ook, dat de minste in het koninkrijk der hemelen op dit moment meer is dan Johannes de Doper. En dat bedoelt de Heer Jezus dan mee die weet meer dan Johannes de Doper wist. Johannes de Doper, die is het even gezien. En toen is hij omgebracht, dat weten we. Dus daarmee laat hij zien dat, ja, dat toch die nieuwtestamentische gelovigen de zonde gerechtigheid in zijn vervulling heeft mogen zien. Wil iemand hier een vraag over stellen? Ja? Dat is een hele goede vraag. Ja. Er wordt hier gevraagd, zouden de oud-testamentische gelovigen begrepen hebben dat de Zoon van God mens moest worden? Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk best een moeilijke vraag, maar ik geloof stellig van wel. Omdat het gaat om zalig worden. Kijk, en wat is zalig worden? Dat is dat je in het recht van God vrijgesproken wordt. En in dat recht van God moet of u gestraft worden, of een ander. En dat werd telkens ook in de schaduwdienst afgebeeld. dat telkens een ander gestraft moest worden. Telkens werd ook in de schaduwdienst duidelijk vertoond dat je voor God een tussentreder nodig had. In de priester, de hoge priester. En ook de profeten en de koningen schaduwden de Heer Jezus af. En denk ook aan de symboliek in de offeranden dat er dieren geslacht moesten worden. Telkens liet God zien, er moet bloed vloeien. En denk maar aan Psalm 40, hè, dat het bloed van stieren en bokken niet kan voldoen. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. En de rol des boeks is van met mijn naam vervuld. Dus het kan gewoon niet anders dat het ook dan, zij dan in de schaduw, dat geheim, hè, hoe dat precies zal gaan. Ook dat is natuurlijk weer gegroeid. Hè. Denk maar aan de bekende teksten. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Hè. Nou, dat kan gewoon niet anders dan dat de oud-testamentische door het licht van de Heilige Geest ook zich bewust is geweest van de menswording van Christus. Weet je voldoende beantwoord?
Ja.
Nou, dat mag. Dat vind ik juist fijn. In de belofte wel. Maar kijk, dat waren ook nog oud-testamentische gelovigen. En je moet dat dan meer zien in nevelen. Dat ze dat in nevelen hebben mogen zien. Kijk, en in de bevinding van Gods kinderen is dat ook zo. Er staat duidelijk in Gods woord dat de rechtvaardige gaat het licht op gelijk de zon. Dus ook wanneer Gods kinderen voor het eerst in hun leven een openbaring van Christus mogen zien vanuit het woord, dan is dat ook niet direct al een volle openbaring. En dan zien ze ook niet direct al ten volle alles van die persoon voor eigenaar te leven. En dat hebben de oud-testamentische weliswaar in de schaduw ook op die manier beleefd. Dus ook Simeon. Daarom keek hij ook uit naar een mens. Hè? Ja?
Die discipelen, die dachten eigenlijk maar dat er een koning is.
Ja.
De meeste zijn, het was een verlovende van een kind van David.
Ja.
Dus dat zou een koning zijn.
Ja.
Die werd sterven.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook een goede vraag. De discipelen, die hadden toch ook niet echt het duidelijke zicht op de Messias. Ze dachten ook aan een aards koninkrijk en een aards koning. Ik herhaal de vraag even voor de kerktelefoonluisteraars. Inderdaad, en kijk, en dat is ook weer een bewijs dat ook de toenmalige Joden toch behoorlijk afgedwaald waren van de zuivere bedoeling van de komst van de Messias. Dat zij toch heel erg aards dachten. En het blijkt bij de discipelen, hè, dat zij nog een heel zwak en ongeoefend geloofsleven hadden. Dat ook dus heel moeilijk te doorbreken was. Hè, dus dat is juist ook weer een bewijs dat, juist, zij zijn natuurlijk ook grensgelovigen, zou je kunnen zeggen, hè, op het Oude Nieuwe Testament, dat heel moeilijk te doorbreken was. Daarom zegt de Heer Jezus later ook tegen zijn discipelen, hè, dat de Heilige Geest die zal komen, en die zal u in al de waarheid leiden. En dat hebben wij ook nodig. Want het is natuurlijk een groot mysterie, hè, dat hij mens geworden is en dat hij zo ook het lam geworden is dat ter slachting geleid is. Ja, wil iemand nog een vraag stellen? Ja, precies, inderdaad. Ja, de vrouw die dus de Heer Jezus zalft, hè, met het oog op zijn begrafenis, hè, dat zegt de Heer Jezus zelf ook, hè, dat die inderdaad op dat moment verder was dan de discipelen. He, dus je kunt daar ook niet, je kunt ook niet iedereen op één lijn stellen. He? En dat zie je nog onder Gods kinderen. He, er zijn standen in het geestelijke leven. He, ook niet ieder van Gods kinderen heeft hetzelfde zicht op wie Christus is. He, dan kun je wel verstandelijk natuurlijk, kun je dat allemaal uit een boek halen en in je hoofd, maar bevindelijk gelovig. He, dat is ook een zaak van opwas. Ja? Ja? Prachtig, een prachtig voorbeeld inderdaad. Hè? Kijk, dat is ook een schitterend voorbeeld inderdaad. Er staat in Job 19, hè, ik weet mijn verlosser leeft. Hè. Ik heb bij graf nog gebruikt hè, van tante dit. En dan zie je ook hè, dat diep in het Oude Testament opeens dat licht doorbreekt van de toekomst. He, want hij grijpt heel ver vooruit. Hè. Hij grijpt vooruit op de wederopstanding des vleesjes. En hij krijgt op dat moment echt te geloven dat hij dan God zal aanschouwen. En geen vreemde. Maar dan ook lichamelijk. Hè. En dan zie je ook, en dat is ook weer een bewijstekst voor de menselijke natuur van de Heer Jezus. He, want God is niet te zien. Dus ik geloof, dat heb ik ook bij het graf gezegd, dat hij daar de Christus mee bedoelt. Ja, ook vanwege het woord Goël, ja. Ik weet, mijn verlosser leeft, ja. Ja. Ja, wil niemand nog hierop ingaan?
Abraham heeft er ook de verlosser gezien.
Ja.
Er is hier ook de verlosser.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, kijk... Abraham heeft natuurlijk ook bezoek gehad van die drie personen, hè, waarvan de middelste de Heere zelf is geweest. En dat is Abraham zich echt bewust geweest hoor. Je moet dat hoofdstuk maar eens goed lezen. Want diezelfde persoon die gaat dan ook met hem mee als hij wil gaan vertellen wat er met Sodom en Gomorra gebeurt. Goed, dan stel ik voor dat we verder gaan en dat is het volgende hoofdstuk. En dat is hoofdstuk 10 over de gelijkheid van het Oude en het Nieuwe Testament. Calvijn die gaat dat breedvoerig doen. Wat? Nou, hij wil aantonen wat de overeenkomst is en wat het verschil is. Hij wil laten zien dat het verbond dat God met Israël gesloten heeft, hetzelfde verbond is als wat hij gesloten heeft met de Nieuw-Testamentische kerk. Waarom doet hij dat zo breedvoerig? Omdat hij te maken heeft met tegenstanders. Het is niet fijn als je tegenstanders hebt, maar ze kunnen soms heel nuttig voor je zijn. Maar ze drijven je A, de binnenkamer in. En de studeerkamer in. Om grondig te onderzoeken. Is het de waarheid wat ik naar voren breng? He, dat deed Calvijn dus ook. He. Calvijn had te maken met Servet. En met de wederdopers. Servet was een ketter. De wederdopers is een stroming geweest in de tijd van de reformatie en de wederdopers die vonden dat de reformatie niet radicaal genoeg was. Zij vonden dat de reformatoren toch te veel probeerden de overheid ook mee te krijgen. Maar de wederdopers zeiden van je moet nu het koninkrijk Gods oprichten. Die dachten ook heel aards over het koninkrijk Gods. Maar op het punt van ons onderwerp gaat het erover dat de wederdopers het Oude Testament verachten en min of meer afschaften. Daarom gaat hij daarop in. Nou, de eerste vraag is, wat is nu de overeenstemming tussen de gelovigen van het Oude Testament en de gelovigen van het Nieuwe Testament? Wat hebben zij nou gemeenschappelijk? En dan noemt hij drie dingen. Dat is ten eerste de hoop op onsterfelijkheid. Dat snappen we wel, denk ik, hè? Dus de hoop op het eeuwige leven. Tweede, het steunen op Gods barmhartigheid en niet op eigen verdiensten. Dat is het tweede. En het derde, dat is het kennen van de middelaar Gods, door wie ze alleen met God verenigd kunnen worden en delen in zijn weldaden. Dus dat zijn hele duidelijke kernzaken. Onsterfelijkheid, barmhartigheid en het kennen van de middelaar. Dat zijn de overeenkomsten. En dan voegt Calvijn er ook nog een vierde bij, en dat zijn de overeenkomsten met betrekking tot de sacramenten. En dat ontleent hij aan 1 Korinthe 10. Calvijn die zegt, en dat is best wel iets waarvan je zegt, zouden de oud-testamentische gelovigen dat ook zo gezien hebben. Maar Calvijn die zegt, ook de oud-testamentische gelovigen hebben iets gezien van de doop en het heilig avondmaal. En dan wijst hij op 1 Korinthe 10, vers 1 en 11. En dan zegt hij, want er staat dat zij allen gedoopt zijn, allen zijn ze onder de wolk geweest. En Paulus vergelijkt dan dat moment dat ze onder de wolk waren met de heilige doop. En ze hebben allemaal gegeten van het manna. Ze hebben allemaal dezelfde spijzen gegeten. Calvijn die zegt, en dat is een beeld geweest van het heilig avondmaal. Calvijn is natuurlijk niet het eind van alle tegenspraak. Maar dat zou je moeten onderzoeken of dat echt wel zo bedoeld is. Daarom gaan we ook een vraag stellen aan Calvijn. Van waar haal je dat vandaan? Kijk, op zich wat die wolk betreft, dat zou je nog wel kunnen onderbouwen. He, dat een beeld is van de heilige doop. De heilige doop is immers het teken van de afsnijding, van de afzondering. Afgezonderd van deze wereld. Van het onderscheid. Nou, en dat kun je heel duidelijk zien in die wolken en vuurkolom. Dat was een teken van een scheiding tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Maar hoe zit dat met dat manna? Waar haal je dat vandaan, Calvijn? Calvijn zegt, dat haal ik uit Johannes 6. De Israëlieten die hebben eigenlijk het manna alleen maar gezien als brood om hun lichamelijke behoeften te bevredigen. Maar de Heer Jezus die toont aan in Johannes 6 dat het manna ook bedoeld is als een teken van het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Dat het manna echt bedoeld is als een teken van wie de Heer Jezus wil zijn voor zijn volk. En dan krijg je ook de lijn naar het avondmaal toe. Want hij zegt in datzelfde hoofdstuk ook van wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Nou, dan heb je de lijn naar het avondmaal toe. Ja, dat is inderdaad zo. Want dat zegt Calvijn. Calvijn die gaat erop in van hebben ze dat begrepen. Dan zegt hij heel letterlijk van door het ongeloof zagen zij in het manna slechts een middel voor hun lichamelijke behoeften. En dat zegt Paulus ook. Dat ongeloof, dat noemt Calvijn een blind doek. Waardoor ze het niet zagen. Maar de ware gelovigen, beweert Calvijn, die hebben dat daarin gezien. En als je goed studeert op het manna, dan hebben de Israëlieten ook getast naar wat is dit eigenlijk. He? Manna betekent ook niets. Dat woord manna. Wetenschappers hebben ook wel onderzocht van wat is dat geweest, is dat een soort pluisje geweest. Maar het was gewoon wetenschappelijk niet te achterhalen wat dat voor spul precies geweest is. Want het bleef ook maar één dag houdbaar. Dus je kunt het niet vergelijken met een soort graan. Niet waar, het was gewoon echt een wonderbrood. Waardoor de Heere zijn volk spijzigde. Ja, dat is ook zo. Het was ook echt wel bedoeld als een levensbehoefte. Hè? Maar kijk, de mens zal bij brood alleen niet leven, zegt Gods woord. Dus ook onze dagelijkse levensbehoeften zijn bedoeld om op te klimmen naar de geestelijke behoeften. We kennen ook wel dat regeltje uit dat standaardgebed. Geef dat we niet aan dit uiterlijk brood zullen blijven kleven. Want dan zie je ook hoe weinig geestelijk wij denken. Dat geldt ook voor Gods kinderen. Ik heb wel eens gezegd, als God een mens bekeert, dan krijgt hij licht. En dan ziet hij ook in zijn dagelijks beroep, ziet hij momenten die voor hem een prediking zijn. De visserman, de boer op het land, nou, en de huisvrouw in het gezin. Dan zie je toch soms in je eigen beroep bepaalde dingen die je soms een geestelijke les geven. Ja? Ja. Ja.
Maar als je naar het maak kijkt, dat je geen volgende zou zijn, dan zou je niet weten dat je
het. Ja, ook. Ja, inderdaad. Maar kijk, omdat Calvijn natuurlijk hier wijst op 1 Korinthe 10. Ze hebben allemaal van dezelfde spijzen gegeten. En ze zijn allemaal onder de wolk geweest. En dan noemt hij ook de doop daar. Vandaar ook dat Calvijn dan het manna neemt. En ook vanuit Johannes 6. Maar een paaslam is ook zeker een teken geweest. Want dat wordt meestal gezegd. Dat het oud-testamentische sacrament geweest is. Voor wat wij nu als avondmaal aandienen. Ja. Ja, dan gaan we naar paragraaf 7 tot en met 9. Tegenover de wederdopers dat God reeds in het Oude Testament zichzelf wegschonk. Nou, en dat is ook echt een heel mooi gedeelte in de institutie. Dus wat doet God in het Oude Testament? Hij zegt tegen zijn volk, ik ben uw God. En gij zijt mijn volk. En in die openbaring schenkt God zich dus weg aan een zondaar. En noemt hij ze mijn volk. Nou, en dat heeft ook iets wederkerigs, zegt Calvijn. Want de gelovigen die ervaren dat ook. En dan noemt hij een aantal gelovigen en daar pik ik er dan twee uit, Abraham en Jacob. Wat is die wederkerigheid dan? Dat is dat de gelovige daarop reageert. Dus dat de gelovige dus dat ook daadwerkelijk gelooft. Denk maar aan dat prachtige gedeelte uit Genesis 15. En Abraham geloofde wat God tegen hem zei. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En in het leven van Jacob is dat misschien nog duidelijker. Als de engel des Heren hem aangrijpt bij Peniel en worstelt met Jacob. Dan heeft Jacob echt in de gaten dat hij met God van doen heeft. En dan worstelt hij met God en dan zegt hij ook tegen God, ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. Dat is die wederkerigheid. Dus dat de oefeningen des geloofs zich openbaren in het persoonlijk geloofsleven ook van de oud-testamentische gelovigen. De Hebreeënbrief zegt dan ook dat de oud-testamentische gelovigen echt niet vast bleven kleven aan het aardse Kanaan, maar dat ze uitzagen naar het hemelse Kanaan. En Calvijn zegt dan, naarmate de geschiedenis van het heil zich voortschrijdt, wordt het ook duidelijker. En dan noemt hij de tijd van David en Salomo, toen de koningen zich openbaarden, dat er straks een eeuwig koninkrijk zal aanbreken. Dan gaan we naar paragraaf 20 en 21. Daar handelt hij over de Messias. De verwachting van de Messias en zijn rijk. En dan wijst hij op Jesaja 66 vers 22. Daar staat ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dus reeds in het Oude Testament wisten ze, het gaat niet om hun aards koninkrijk. He? Wat je net ook zei. He? Dus dat is een dwaling geweest van de toenmalige gelovigen. He? Van de toenmalige Joden. Ook van de discipelen dus. Het gaat niet om een aards koninkrijk. De Heer Jezus zegt in Matteüs 8 vers 11... dat ze straks aan tafel zullen zitten van Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk. Dus dat is dat koninkrijk dat van boven is. Dus dat is wat de overeenkomsten betreft. Wil iemand hier nog iets over vragen? Dan gaan we naar de verschillen. Dat is het laatste hoofdstukje. Calvijn die zegt er zijn 5 verschillen tussen de oud-testamentische gelovigen en de nieuw-testamentische gelovigen. Het eerste verschil is dat je toch bij de oud-testamentische gelovigen ziet dat zij wel zich op een bepaalde manier richten op het aardse Kanaan. Het aardse Kanaan was vast voor de oud-testamentische gelovigen een beeld van het hemelse Kanaan. De ligging van het aardse Kanaan leende zich daar ook voor. Het aardse Kanaan was een stukje land dat van weerskanten natuurlijke grenzen had. In het noorden had je het gebergte van de Libanon. In het westen had je de Middellandse Zee. In het oosten had je de rivier en in het zuiden de woestijn. En daartussen lag het land vloeiende van melk en honing. En dat moest voor de oud-testamentische gelovigen als het ware een sacrament zijn, een teken zijn van zo zal het in al zijn heerlijkheid in de hemel zijn. Zo zal het zijn daar waar God woont. Een soort gedachte aan de Hof van Eden. Maar in het Nieuwe Testament hebben we zo'n spiegel niet meer. Daarom is het ook puur bijgeloof wanneer mensen denken van ik moet een keer een soort pelgrimsreis maken naar Israël. Om daar iets te proeven van wat straks de hemel zal zijn. Dat is absoluut de bedoeling niet. In het Nieuwe Testament, zo zegt Calvijn, dan worden de nieuwtestamentische gelovigen veel meer direct gericht op de Heer. En dan verwijst hij naar Psalm 16 vers 5. Wel een oud-testamentische verwijzing. Waar dan staat de Heere is mijn deel. Dus dat woordje deel dat doet denken aan de verdeling van het land. Maar de nieuwtestamentische gelovigen moeten zich richten op de Heere. Dat is het eerste verschil. Hij noemt daarbij ook dat er verschil is van straffen. In het Oude Testament, zegt Calvijn, strafte de Heere nog best wel concreet bij een concrete zonde. Denk bijvoorbeeld aan Miriam. Die wordt met melaatsheid geslagen. Maar in het Nieuwe Testament zijn de straffen van Gods kinderen milder. En niet altijd precies in relatie tot een bepaalde zonde. En dat kan wel. Dat kan soms wel eens gebeuren. Maar dat is maar heel zeldzaam, zegt Calvijn. Hij kastijdt de nieuwtestamentische gelovigen. Tweede onderscheid. Dat zit hem in de figuren. De oud-testamentische gelovigen die hadden allemaal figuren in de schaduwdienst. En dan noemt hij het priesterschap van de oud-testamentische priesters. En dat heeft de nieuw-testamentische gelovigen niet meer. Die zijn rechtstreeks aangewezen op de hoge priester die in de hemel is. Daarom veroordeelt hij natuurlijk heel de ceremonieën en de uitwendige godsdienst van de Rooms-Katholieke Kerk. De papisten noemt hij die. Een kerk, een Calvinistische kerk, moet zo sober mogelijk zijn. Er moeten geen schilderijen hangen, er moeten geen beelden aanwezig zijn. Alleen maar een Bijbel. En hij noemt dan ook dat heel de oud-testamentische ceremoniedienst een tuchtmeester is tot Christus. Hij noemt de oud-testamentische tijd de kindertijd. En dat haalt hij uit Galaten 3. De tuchtmeester, dat is de pedagoog, de opvoeder. Het Oude Testament heeft de kerk opgevoed naar de tijd dat Christus zou komen. Hij noemt zelfs Abraham en de profeten gelovigen uit de kindertijd. De nieuwtestamentische gelovigen leven niet meer in de kindertijd, maar in de tijd van de volwassenen, zegt hij. In de tijd van de volle openbaring. Dat is natuurlijk hels historisch. Nogmaals, in de beleving van Gods kinderen is het wel weer zo dat ook in de oefeningen van het geloof iemand die pas wedergeboren is niet direct in de volwassenheid komt, geestelijk gesproken. En ook begint als een zuigeling en dan een kind in de genade en dan een jongeling en dan een vader of een moeder in de genade. Dan het derde onderscheid, dat is, hij noemt het Oude Testament de bediening van de dood. En het Nieuwe Testament de bediening van het leven. En dan wijst hij op de stenen tafelen. Toen had het volk nog nodig dat die wet ingegraveerd werd in stenen tafelen. Maar in het Nieuwe Testament heb je die stenen tafelen niet meer nodig. Want dan wordt de wet ingeschreven op de vlezen tafelen des harten. Dan het vierde onderscheid. Het Oude Testament, zegt hij, dat is de tijd van de dienstbaarheid. Terwijl het Nieuwe Testament de tijd van de vrijheid is. Wij hebben niet meer te maken met het juk der wet. Maar de Nieuwtestamentische gemeente is een gemeente die in vrijheid gesteld is van het juk der wet. Hij zegt trouwens wel dat de oud-testamentische gelovigen onder de dienstbaarheid wel de ware vrijheid hebben gesmaakt en geproefd. Door het geloof. De vrijheid van de kinderen Gods. Vrij betekent dat. Vrij van de vloek van de wet. En dan het vijfde onderscheid, dat is dat in het Oude Testament het beperkt werd tot Israël en in het Nieuwe Testament tot alle volken. Goed. Wil iemand nog een vraag stellen hierover? Ja? Ja? Ja, dat is een heel apart onderwerp, ja. Ja, kijk, je vindt ook wel in het Nieuwe Testament elementen van wraak over de goddelozen. Bijvoorbeeld in het boek Openbaringen vind je dat heel duidelijk. Er is wel een verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in dat opzicht. Dat wel. Alleen De overeenkomst is toch dat ook zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament het daar gaat over de wraak van God. Het gaat hier daar niet over een willekeurige woede van mensen die behoefte hebben om iets wat hun aangedaan is te breken, hè, en dat zelf ter hand te nemen. Maar als je het echt goed bestudeert, die wraakpsalmen bijvoorbeeld, en dan kom je er wel achter dat het vooral gaat om de aantasting van de eer van God. En dat dat ook de gelovigen ter harte gaat. En dat ze van daaruit ook eigenlijk tot een wraakpsalm komen. En dan moet je ook weer die wraakpsalmen zien in profetisch licht. En dat de Heilige Geest ook hen als profeten heeft gebruikt om, ja, reeds in dit leven te letten op dat God zich zal breken aan zijn vijanden. En dat er ook momenten kunnen zijn dat de kerk echt die wraak inroept. Omdat op een vreselijke goddeloze wijze de eer van God aangetast wordt. Of Gods kinderen op een vreselijke wijze worden vervolgd. Bijvoorbeeld. Hè? En dan is dat een heilige wraak. Die vrij is van allerlei zondige gevoelens. En dat vind je in het Oude en het Nieuwe Testament ook wel terug, hoor. Kijk, als het gaat om de persoonlijke, verhouding, dan zie je vooral ook in het Nieuwe Testament, maar ook wel in het Oude Testament, dat je je vijanden lief moet hebben. Hè? En dat je voor ze moet bidden, enzovoort, enzovoort. Maar inderdaad, dat vraagt best wel wat studie en ook zorgvuldigheid, hè, om daarmee om te gaan. Want er staan best wel behoorlijk heftige dingen in de psalmen soms. Ja. Ja? Ja? Ja. Ja, er wordt hier gezegd van in het Oude Testament leefden ze onder het juk van de wet, maar ze zeggen toch ook, hoe lief heb ik uw wet. Kijk, en dat is een prachtige aanvulling op dat ik zei dat de Oudtestamentische gelovigen ook de vrijheid van de kinderen Gods hebben beleefd. Hè? En je moet die uitdrukking het juk van de wet ook wat breder verstaan. Paulus gebruikt dat woord ook in Romeinen 8. Hè? Het juk der dienstbaarheid, zo noemt hij dat dan. Hè? Wordt niet bevangen, opnieuw weer bevangen door het juk der dienstbaarheid. En dat was dan vooral de neiging om toch maar weer als nieuwtestamentische gelovigen terug te vallen in al de regels van de spijswetten en de burgerlijke wetgeving en de ceremonieën en die oudtestamentische feesten. Hè? Dat zie je soms nog steeds. He, er zijn ook speciale gemeenten, ook in Nederland. Die noemen zich Messias beleidende gemeenten. In Nieuw Lekkerland heb je zo'n gemeente. Die zeggen dan dat je toch die oud-testamentische wetten wel moet houden. En dat bedoelt Paulus vooral. Ja. Maar inderdaad, de oud-testamentische gelovigen hebben ook echt de liefde tot de wet wel gekend. Ja, absoluut. Ja. Nou, iemand nog een slotopmerking? Nee? Dan eerstvolgende keer, dat is dan Beleven en Welzijn 22 november. Dat is over 2 weken. Dan zullen we samen eindigen met gebed. Heere God in de hemel, geef toch dat wij het ook mee zullen nemen ter overdenking. En dat wij ook persoonlijk in ons leven, door de verlichtende werking van de Heilige Geest, ook mogen ervaren hoe Gij de duisternis wilt optrekken. Want U belooft het toch, het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En wij leven ook heen naar de adventstijd. En de Heere maakt er plaats voor door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat wij ook daadwerkelijk beleven dat we een volk zijn dat in de duisternis wandelt. En dat wij ook geen stap verder meer kunnen doen, tenzij dat Gij het licht ontsteekt. Dat levenslicht. Dat licht dat uiteindelijk wijst naar hem die ook zich geopenbaard heeft als ik ben het licht der wereld. Heere, gedenk ons ook persoonlijk en wij danken u voor uw ondersteuning en hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.